Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Pieter Kuiper. Ik ben vanmorgen ouderling van dienst. Graag heet ik allemaal van harte welkom in deze dienst. In bijzonder als u hier vandaag voor de eerste keer te gast bent. Of misschien al vaker onze gast was. We groeten ook iedereen die deze dienst nu beluistert via de internetuitzending. Of misschien op een later moment via de opname. Voorganger is vanochtend ons oud-gemeentelid en nu dominee in Den Haag, Jantine Veenhof. En de muziek wordt verzorgd door de Huzumkerkband en organiste Henno van Eyck. Het is vandaag kindernevendienst voor allebei de groepen. En we beginnen de dienst nu met het zingen van Psalm 139, de versen 1 en 2. En namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Laten we nu met elkaar stil worden om God te ontmoeten. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid. En nooit zal loslaten de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer, door zijn Heilige Geest. Amen. Jullie mogen gaan zitten. Heel fijn dat u en jullie hier vanmorgen zijn en ik vind het zelf ook erg leuk en fijn om hier te zijn en ook om zoveel bekende gezichten te zien. Heel leuk. We gaan vanmorgen met elkaar nadenken over het geven van ons geld en ons bezit. Hoe doen we dat en hoeveel geef je dan? Wat leert de Bijbel ons daarover? We lezen vanmorgen twee Bijbelgedeelten die ons hierin kunnen inspireren voor ons dagelijks leven. We hopen samen met de kinderen en met allen die vanmorgen met ons meeluisteren op een heel gezegende dienst met elkaar. We gaan nu zingen met elkaar uit het nieuwe liedboek, lied 146c, de versen 1 en 7.
Thank you.
We luisteren naar woorden om van te leven uit Filippenzen 4, de versen 4 tot en met 9. Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en heb laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Amen. Laten we nu met elkaar bidden. Trouwe God, liefdevolle Vader, dank u wel dat we hier vanmorgen zijn samengekomen. Als uw gemeenschap, hier in de kerk, allemaal vanuit ons eigen leven. En we danken u voor deze nieuwe dag, voor de zon die schijnt, voor het leven dat u ons elke dag weer geeft. En we prijzen uw naam voor wie u bent, als de Heer van ons leven, u die ons ieder moment ziet en over ons leven waakt. Heer, we danken u dat u zo dicht bij ons leven betrokken bent. Dat we u mogen bidden voor alles wat er in ons leven gebeurt, voor alles wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Heer, zo bidden wij u voor de wereld met al haar zorgen en al haar moeite. Voor mensen die op de vlucht zijn, voor volwassenen en kinderen die op zoek zijn naar een betere toekomst, voor hen die chronisch ziek zijn, voor mensen die beperkt worden door moeilijke omstandigheden, voor allen die vervolgd worden omwille van hun geloof of overtuiging. Heer, ontfermt u zich over hen allemaal. Heer, en geef ons handen van gerechtigheid. Handen die soms iets kunnen doen en iets kunnen betekenen voor al deze mensen. Vader, wij bidden u ook voor allen, voor ons allen hier vanmorgen in deze dienst. Vergeeft u ons als we tekortgeschoten zijn in het volgen van u, in het nabij zijn van anderen, in het zorgen voor onszelf. Wij bidden u, wilt u bij ons zijn in deze dienst. Inspireert u ons vanmorgen met uw Heilige Geest. Als we nadenken over het gesprek dat Jezus heeft met de mensen in de tempel die hun geld geven. Geef dat uw boodschap van genade ons mag helpen in het delen van ons bezit. Geef dat het ons mag raken. En dat we uitgedaagd worden om er in ons leven ook daadwerkelijk iets mee te doen. Heer, zo bidden wij u voor iedereen die hier vanmorgen in ons midden is. En allen die thuis met ons meeluisteren of hier vanmorgen niet kunnen zijn. Kom zo met uw Heilige Geest bij ons allemaal en spreek tot ons. Dat bidden wij u in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar zingen. Jezus, ik wil heel dicht bij u komen. Thank you. kinderen naar voren komen. Jullie mogen op de stoelen gaan zitten. Dat is een beetje nieuw. Ik hoor dat we dat aan het uitproberen zijn. Dus we gaan het vandaag ook proberen. Kom maar. Kom er maar bij. Past dat? Anders gaan jullie ervoor zitten. Ja, ga maar ervoor zitten. Hey, goedemorgen allemaal. Heel fijn dat jullie er zijn. Ik heb iets meegenomen. Vandaag gaat de dienst over het delen van je... Oh, moet ik wel het goede pak uit mijn zak? Over het delen van je... geld, hè? Wie weet hoeveel dit is?
10.
10, hè? Dat is 10 euro, hè? Voor 10 euro kan je een heleboel doen, toch? Ja, wat zou je allemaal kunnen doen met 10 euro? Wie zou iets weten? Wat zou je nou willen kopen voor 10 euro?
Weet ik niet.
Weet je niet? Nou, vandaag, ik kan jullie wel een beetje helpen. Hier.
Je kan voor 10 euro snoep kopen.
Heel goed, voor 10 euro snoep kopen, hè? En misschien hebben jullie wel gezien hoe mooi weer het is vandaag. Misschien kan je ook wel voor 10 euro, zou je daar een ijsje kopen? Heel goed. Nou, wie weet mag dat wel vanmiddag. Of misschien wel niet.
Ik kan ook voor 10 euro ook speelgoed kopen.
Ook speelgoed kopen, hè? Ja, heel goed. Voor 10 euro kan je eigenlijk al heel veel doen, hè? Maar wat als ik nou dit doe? Ik leg het op de grond... en ik ga erop stampen. Wat denken jullie? Is het nou nog steeds 10 euro? Ik hoor ja. Ja, hè? Dan wordt het niet minder waard, toch? Dan ga ik er nog iets mee doen. Wat als ik nou dit doe? Zo, dan gooi ik het weg. Wat denken jullie? Het blijft 10 euro, hè? Ja, heel goed. Weet je wat nou zo bijzonder is? Voor God maakt het helemaal niet uit of je arm of rijk bent. Weet je waarom? Hij zegt, je bent voor mij zoveel waard, wat er ook met je gebeurt. Als iemand tegen je schopt of je pijn doet, dan ben je nog steeds evenveel waard. Of als je iets meemaakt in je leven waardoor je misschien... een beetje verfrommeld raakt, dan ben je ook nog steeds evenveel waard. Voor God zijn we altijd evenveel waard. Eigenlijk net zoals bij de tientje vanmorgen. Dat is mooi, hè? Want als je dan arm bent, dan houdt God van je. En ook als je rijk bent. Wat denken jullie? Kunnen arme mensen en rijke mensen elkaar helpen? Jij zegt ja. En weet je ook hoe? Wat denk je?
Je kan wat geld geven, bijvoorbeeld.
Ja, heel goed. Je kan wat geld geven, hè? En wat zou je nog meer kunnen doen? Helpt het altijd alleen maar om geld te geven? Of zou je ook andere dingen kunnen doen?
Omwisselen. Omwisselen.
Omwisselen, ja. Dat kan ook nog. Je kan ook iets ruilen, hè? Zodat iemand anders iets heeft. Wat hij nog niet heeft. En jij dan ook weer iets nieuws hebt. En je kan natuurlijk ook iets voor iemand doen, toch? Die arm is. Ja, je kan ook eten brengen of voor hem zorgen. Dus als je arm bent of rijk, we zijn allemaal evenveel waard. En dan geeft God ons de opdracht om dan goed voor elkaar te zorgen. Dat is mooi, hè? Nou, gaan we nu met elkaar een lied zingen en daarna mogen jullie naar de kindernevendienst.
Maak je vrolijke luid voor in, of je thuis bent of buiten op straat. Maak je vrolijke luid voor in.
Dank jullie wel. We gaan morgen met elkaar lezen uit Handelingen 20, de versen 25 tot en met 38. En die wordt gelezen door de lector. En daarna zingen we met elkaar Leer mij uw discipel zijn.
Wij gaan dus lezen Handelingen 20, vers 25 tot 38. Ik weet dat niemand van u, aan wie ik op mijn reizen het koninkrijk heb verkondigd, mij terug zal zien. Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben. Ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. Zorg voor uzelf en voor de hele kudde waarover de Heilige Geest u als herder heeft aangesteld. U bent de opzieners van Gods gemeente, die hij verworven heeft door het bloed van zijn eigen zoon. Ik weet dat er na mijn vertrek woeste wolven bij u zullen binnendringen, die de kudde niet zullen ontzien. Uit uw eigen kring zullen mensen voortkomen die de waarheid verdraaien om de leerlingen voor zich te winnen. Wees daarom waakzaam en vergeet niet hoe ik ieder van u 3 jaar lang, dag en nacht, onder tranen, steeds weer raad heb gegeven. Nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen en dat het beloofde erfdeel zal schenken aan alle die hem toebehoren. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd. U weet wel dat ik eigenhandig heb voorzien in mijn levensonderhoud en dat van mijn metgezellen. In alles heb ik u getoond dat u de zwakken zo, door hard te werken, moet steunen, indachtig de woorden van de Heer Jezus, die immers gezegd heeft: geven maakt gelukkiger dan ontvangen. Toen hij uitgesproken was, knielde hij samen met de aanwezigen neer om te bidden. Niemand kon zijn tranen bedwingen. Alle vielen ze Paulus om de hals en kusten hem. Ze waren vooral zo ontdaan, omdat hij gezegd had dat ze hem niet terug zouden zien. Toen deden ze hem uitgeleiden naar het schip.
De volgende lezing is uit Marcus 12, de versen 35 tot en met hoofdstuk 13, vers 2. Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel: hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de Heilige Geest, gezegd: de Heer sprak tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. David noemt hem Heer, hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem. Tijdens zijn onderricht zei hij: pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwe en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe die er 2 muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Tot zover. We zingen nu uit het nieuwe liedboek, lied 912, de versen 1, 4 en 6. Gemeenschap van de Heer Jezus Christus. Het was Jorens Luyendijk die in zijn boek een aantal jaren geleden al, het boek Dit kan niet waar zijn, ook zichzelf leert kennen. We lezen in het boek dat Luyendijk schokkende ontdekkingen doet over verschillende mensen die werkzaam zijn bij topbanken in de tijd van de crisis. Maar ook dat hij een schokkende ontdekking over zichzelf doet. Namelijk dat hij eigenlijk lijkt op de mensen die hij onderzoekt. Hij houdt van dezelfde dingen, koopt dezelfde kleding, houdt van dezelfde restaurants. En toen ik dat las, toen dacht ik: eigenlijk geldt dit dus voor ons allemaal. We willen allemaal een goede baan, een goed pensioen. Geld om onze kinderen goed groot te brengen. De nieuwste spullen en het liefste ook de nieuwste updates van allerlei apparaten. Er is in ons allemaal een bepaalde mate van hebzucht aanwezig. En voor we het weten, willen we in alles een update. En tegelijkertijd voelen we ons als gelovigen ook verantwoordelijk om onze welvaart te delen met anderen. En onze gaven te geven. Ons geld te delen met anderen. Onze identiteit niet te verlenen aan ons geld of ons inkomen. Maar hoeveel geef je dan en hoe vind je daarin een goede weg? Een gesprek of preek over geld is misschien niet altijd het eerste onderwerp dat we aangenaam vinden om te bespreken in de kerk. En toch gaan we vanmorgen proberen om er op een goede manier met elkaar over na te denken. Want onze Bijbelteksten geven er vanmorgen interessante aanwijzingen voor. In de eerste verse van onze lezing uit Marcus 12 speelt de vraag wie de Messias is. Is hij zowel een zoon van David als ook de Heer van David? Dat Jezus op deze manier het gesprek aangaat en een soort statement maakt, heeft alles te maken met zijn identiteit. We zien hoe Jezus Psalm 110 aanhaalt, waarin we lezen hoe de Heer van David zal komen in Davids zoon. Hij zal niet alleen een koning zijn, maar de zoon van God. Jezus zal zelf Israëls God belichamen. En in het evangelie van Marcus worden die verschillende rollen van Jezus beschreven. Hij is koning, priester en profeet. En in het Bijbelgedeelte dat we vanmorgen lezen in Marcus 12, lezen we dat Jezus het gezag over de tempel als het ware opeist. En daarmee ook het recht om namens God een oordeel uit te spreken. En Jezus waarschuwt ons in ons gedeelte voor de wetgeleerden. Ze vinden zichzelf heel wat en hebben een geweldige reputatie van vroomheid. Maar ze zijn vooral uit op eer, op macht en op geld. Hoe anders is dan de houding van de weduwe die 2 koperen munten geeft, die ze eigenlijk nodig heeft om van te kunnen leven. Met die 2 munten kon ze normaal gesproken zich voorzien in haar dagelijkse behoeften. En juist die 2 munten, die geeft zij weg. Het zijn toch maar 2 munten, zou je kunnen denken. Maar deze weduwe schenkt alles wat ze heeft. Zij geeft haar leven. Haar offer is volledig. En deze weduwe staat in dit verhaal dan ook symbool voor hoe Jezus is. Jezus is niet zoals de wetgeleerden uit op populariteit of het beste voor zichzelf, maar hij geeft zijn leven voor anderen. We krijgen in dit verhaal al een vooruitwijzing op de tempel die verwoest zal worden, maar na 3 dagen weer opgebouwd zal worden. Een symboliek die verwijst naar het verhaal van Pasen. Een symboliek die ook iets van de identiteit van Jezus blootlegt. Jezus laat zien dat de weduwe het goede voorbeeld geeft. Zij geeft haar leven zoals Jezus dat geeft aan anderen. Ik verzeker jullie, zegt Jezus in onze tekst. Deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven vanuit hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. We lezen dat de rijken veel geld gegeven hebben. Maar zij hebben gegeven van hun overvloed. En de arme weduwe heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Wat kunnen wij daar vanmorgen van leren? Moeten wij alles weggeven wat we hebben? Ik weet niet hoe u of jij dat ervaart. Maar soms vind ik dat zelf best wel lastig, hoeveel je nou moet geven en delen in je leven. Ook als ik in het afgelopen half jaar dat ik naar Den Haag ben gegaan door de arme wijken van mijn kerkfiets in Moerwijk en Laak, dan ben ik me ervan bewust hoe rijk ik ben en wat een voorrecht het is om voldoende basisbehoeften te hebben. Iets wat niet vanzelfsprekend is voor iedereen en misschien ook niet voor ons allemaal hier vanmorgen. Maar wat geef en deel je met anderen? En mag je dan rijk zijn of hoe ben je dan solidair met de armen? Jezus heeft geen kritiek op het feit dat de rijken veel geld hebben, maar vooral dat ze geven vanuit overvloed. En dat is denk ik herkenbaar voor velen van ons. We geven misschien wel aan allerlei goede doelen. We besteden ons geld ook onder andere misschien wel aan de kerk. Maar dat doen we vaak van datgene wat we over hebben. Ook wij geven vaak vanuit onze overvloed. De weduwe geeft vanuit armoede. Ze geeft eigenlijk alles wat ze heeft. Moeten wij dan ook alles weggeven? Mogen we ons verdiende geld met ons werk, waar we vaak ook hard voor moeten werken, dan niet zelf houden en besteden? Als we goed lezen in onze Bijbelteksten, dan lezen we niet dat we niet rijk mogen zijn. Jezus geeft vooral aanwijzingen hoe je goed met je geld kunt omgaan en dat je er vooral niet je hart op moet zetten. En tegelijkertijd daagt hij ons wel uit om veel van ons bezit te delen met anderen. Jezelf te geven aan anderen. Maar hoeveel geef je dan? De meeste van ons kennen denk ik wel de Bijbeltekst waarover tiende wordt gesproken. In Malachi 3 vers 10 lezen we dat het volk wordt opgeroepen om hun tiende naar de voorraadkamer te brengen, zodat de tempel voorzien is van voldoende voedsel. De Israëlieten moesten een tiende deel van hun opbrengst van de oogst of de kudde als een offergave aan God aanbieden. En Jacob was de eerste die beloofde aan God om een tiende deel te geven van alles wat hij verdiende. En voor sommigen van ons is dat een richtlijn. Maar in het Nieuwe Testament vinden we ook weer hele andere opvattingen. Zoals Paulus die in 2 Korintiërs 9 vers 7 zegt dat je moet geven wat je wilt geven. En dat je het vooral moet geven vanuit je hart. Scott Morton zegt het mooi in zijn boek Een dubbeltje op zijn kant. Hij zegt, geef op zo'n manier dat het een verschil maakt in je levensstijl. Geef niet alleen vanuit overvloed of dat wat je over hebt, maar geef zo dat je in je levensstijl en in je geloof wordt uitgedaagd. En eigenlijk lezen we dat ook vanmorgen in Handelingen 20. Paulus neemt daar afscheid van de mensen in Efeze. Hij zegt dat hij ze waarschijnlijk nooit meer ziet. En dus geeft hij zijn laatste woorden mee aan deze gemeenschap. Hij zegt tegen deze groep mensen, nu vertrouw ik u toe aan God en aan het evangelie van zijn genade, dat onze gemeenschap kan opbouwen. Geld of kleding heb ik van niemand verlangd, want ik heb mezelf voorzien in mijn levensonderhoud. Steun de zwakken door hard te werken. Want zoals Jezus zegt, maakt geven gelukkiger dan te ontvangen. Of eigenlijk zou je het nog beter kunnen vertalen. Maakt geven meer gezegend dan te ontvangen. Paulus zegt hier eigenlijk twee dingen die cruciaal zijn om verder te komen in hoe we ons geld goed kunnen besteden. Hij zegt, als jullie mensen weten... Als jullie mensen zijn die weten dat je vrij bent en dat je gered bent door de genade van Jezus Christus, dan is het mogelijk om een leven te leven van radicale vrijgevigheid. Dan kun je de armen en de zwakken steunen. Want genade en vrijgevigheid horen bij elkaar. Maar waarom worstelen we dan zo vaak met onze vrijgevigheid? Waarom ervaren we daar dan zo vaak strijd in? Volgens Tim Keller, een predikant uit New York, heeft dat te maken met onze hebzucht. Hij vertelt over zijn worsteling met het kopen van boeken. Daar geeft hij veel geld aan uit en het liefste heeft hij mooie, dikke, grote boeken met een harde kaft. En dat komt omdat hij denkt dat hij door het lezen van die boeken iemand is. Dat zijn identiteit bepaald wordt omdat hij een leraar en een predikant is. En volgens hem laat datgene waar hij zijn geld aan uitgeeft, aan zijn boeken, aan hem zien waar hij zijn identiteit in zoekt. En hij zegt dat dat hem blokkeert om vrij te geven. En ik denk dat we allemaal op onze beurt van dat soort dingen hebben. Dingen die we graag kopen. Of dingen waar we ons aan vasthouden, zoals ons uiterlijk of materialisme. Dingen die ons soms blokkeren om vrij te kunnen geven. Want ons geld laat ons zien waar we onze identiteit vaak in zoeken. Waar onze schatten zijn, is ons hart. En het is niet voor niets dat Paulus juist dit onderwerp aansnijdt in de laatste ontmoeting met de mensen uit Efeze. Want blijkbaar is dit een belangrijk thema. En Paulus vraagt zijn mensen er dus eigenlijk op om scherp te blijven. Dat je genade nodig hebt om vrijgevig te zijn. Je hebt genade nodig om je hebzucht te doorbreken. En natuurlijk moet je daarmee stoeien en mee worstelen. En is de vraag dus telkens weer, ligt onze identiteit echt in de genade van Christus, dat Hij ons lief heeft? Of houden we ons vast aan al die andere dingen waar we onze identiteit mee kunnen bouwen? Dat ook vaak is gelinkt aan wie we zijn en aan ons inkomen en ons geld. Om een vrijgevig mens te worden, moet je dus eigenlijk met je hart aan de slag. We moeten het oefenen. Inzien dat zoals de weduwe haar geld geeft in Marcus 12, in lijn is met hoe Jezus zichzelf geeft aan ons. Hij wil ons. Wij zijn zijn schat. En hij mag vervolgens onze schat worden. Als genade de basis is van je identiteit, dan worden al die andere dingen waar je aan vast kunt houden en je identiteit mee kan bouwen, minder belangrijke dingen. Dan kan je vrijkomen van je hebzucht. En kan je geld vrijkomen om te delen met anderen. En dan kunnen we in ons geloof en in onze christelijke levensstijl groeien. Dan kunnen we op zo'n manier met ons geld omgaan en geven aan anderen, dat we daarmee de ongelijkheid in de wereld kunnen aanpakken. Kunnen we de broeder of de zuster worden van degene die het minder goed heeft dan jij? De theoloog Samuel Wells zegt het mooi in zijn boek Hoe zullen we leven? Hij zegt, Christus is gekomen om de rijken en de armen met elkaar te verzoenen. Om hun te laten zien dat hun identiteit en eeuwige bestemming niet in hun bezittingen ligt, of het gebrek eraan ligt, maar hun duidelijk te maken dat ze elkaar nodig hebben. Dat is broederschap, of zoals we dat in de kerk noemen, gemeenschap. Vrijgevigheid en samenleven met armen en rijken heeft dus alles te maken met het startpunt dat Jezus ons in genade aanvaardt. Dat mag onze identiteit bepalen. En dat helpt je te doen en te geven wat je moet doen. En natuurlijk is dat voor iedereen persoonlijk. En dat zit hem natuurlijk ook niet alleen in het geven van geld. Maar dat kan ook in het geven van je tijd, in het geven van aandacht. Jezelf geven aan een ander. Ik sluit af met een voorbeeld van moeder Teresa. Moeder Teresa heeft onder de allerarmste mensen van Calcutta in India gewerkt. Ze heeft daar onder andere een weeshuis gesticht en veel liefdewerk verricht. Maar aan haar vele werk ging een droom vooraf. Een droom van liefde, van vertrouwen. Dat met heel weinig uitgroeide tot iets groots. En voordat zij haar werk in India ging verrichten, deed ze nog haar opleiding en liep ze stage. En toen ze daarmee klaar was, wilde ze haar leven in dienst van God en mensen stellen. En ze ging naar haar leidinggevende toe en zei, ik heb 3 stuivers... en een droom van God om een weeshuis te bouwen. Haar leidinggevende moesten lachen. Je kunt geen weeshuis met 3 stuivers bouwen, zeiden ze. Met 3 stuivers kun je helemaal niets. Maar moeder Teresa glimlachte vriendelijk terug en antwoordde, dat weet ik. Maar met God En met 3 stuivers kun je alles doen. Moeder Teresa vormde een brug tussen de armen en de rijken. Ze gaf haar geld, ze gaf haar tijd en ze gaf haar aandacht. Geven maakt meer gezegend dan te ontvangen, zegt Paulus. En ik hoop dat het ons mag helpen om door de genade van God onze identiteit in hem te vinden. En zo onszelf en ons bezit te delen met de ander. Net als de weduwe. En zoals Jezus dit ons hebben laten zien. Amen. We gaan nu zingen uit het nieuwe liedboek, lied 939, de versen 1, 2 en 3.
enkele mededelingen en een toelichting op de voorbeden voor u. Als eerste voor wie de bloemen zijn vandaag. Die zijn vandaag voor mevrouw Klaaske den Hollander. Zij is afgelopen dinsdag geopereerd aan haar heup. Dat ging eerst niet zo goed. Ze moest ook extra bloed hebben. Maar uiteindelijk ging het afgelopen donderdag een stuk beter. Ze knapt nu behoorlijk op. En ze revalideert in het Onze Lieve Vrouwengasthuis West. En ze hoopt daar verder te blijven tot ze in de schuts verder geholpen kan worden. Willen mevrouw den Hollander bemoedigen en veel sterkte wensen. En wie zou haar de bloemen willen brengen in het OVG? Pieter, jij? Dankjewel. Schrijf na de dienst ook even een kaart. Of iets op de kaart voor mevrouw den Hollander. Die zou achter in de kerk op de tafel liggen. Dat ze ook weten dat we allemaal meeleven. En verder, we hebben gezien hoe mooi schoon het hier allemaal is. En wij geloven, maar we geloven niet in de kabouters die het allemaal doen. En Nelly en Elske kunnen daar meer over vertellen.
Ja, het kan jullie niet ontgaan zijn, ook niet door de vele aanmoedigingen die we hebben gekregen om te komen schoonmaken. Dat hebben we dus gisteren gedaan en we waren met een hele grote ploeg mensen. En we hebben veel werk verzet en waren heerlijke broodjes en fijne muziek en gezelligheid dus. En ik wil met name ook deze dame bedanken, die echt de motor is van het geheel. En iedereen die heeft meegeholpen, heel hartelijk bedankt. Er zijn nog wat klussen blijven liggen. Dus als u nu denkt, jammer dat ik er niet was. Dan als u zegt waar u goed in bent, dan vinden we vast wel een bijpassende klus voor u of voor jou. Bij deze. Heel hartelijk bedankt wie er was.
Nou, Nelly, zonder jou had het ook niet gekund, hoor. Je inzichten en je hulp en alle voorbereiding. Echt ongelooflijk, al je hulp hier ook bij. Dus ook voor jou chapeau en bedankt. En ook Elise, met tomeloze energie en enthousiasme. Ze zit nu bij de kindernevendienst, maar... Ja, en Monique heeft ook enorm hard gepoetst. Ja, echt geweldig. We zijn nog niet helemaal klaar. Komende week worden de tapijten gereinigd in de grote zaal. En wordt aan de consistoriekant worden de vloeren geschuurd, gepolijst en in de was gezet. Zeg ik dat goed? Ja, ja. Dus ik zoek nog... Ja, ik zoek weer mensen... En die me kunnen helpen om even alles van de vloeren hier weg te halen. En ook specifiek verzoek aan de band. Ik heb het al aan Arje gezegd, aan de techniek. Om erop te letten dat alles wat op de vloer ligt, het kan nat worden. Dus misschien dat we wat dingen moeten afplakken. Dus ik geef het alvast even ook zo aan. Had ik nog één vraag? Dat is me nu even ontschoten. Oh nee, wacht. Ik wou nog even wat vertellen over de schilderwerkzaamheden. U heeft misschien daar achterin gezien. Er zijn allemaal reparatiewerkzaamheden gedaan. En dat zal binnenkort ook mooi geverfd worden. En als u denkt, hey, jullie zijn wat vergeten, dat klopt. Hier wordt het ook nog gedaan. Dus dat wordt eind volgende week gedaan. Dus dan wordt die lekkage is ook opgelost. Dat wordt ook mooi bijgewerkt. En aan die kant ook. Dus dan hebben we weer echt een hele mooie kerk aan de plafondkant dan. Dus,
De mensen die jij zoekt, voor welk moment zoek je?
Oh, de mensen, ik zoek ze direct naar de dienst, want de Spaanse dienst naar deze dienst gaat niet door. Dus als je koffie op hebt en denkt, nou, laten we even wat aanpakken. We willen alles van de consistorie in de gang zetten. En alles van hier uit de kerk zal ook zoveel mogelijk in de gang of in de voorhal. Zodat ze overal bij kunnen. Dus kom allemaal helpen. Dankjewel.
Helder. Willem. Zou jij wat kunnen vertellen over de AED?
Ja, dat maakt natuurlijk de indruk dat het een heel moeilijk apparaat is, dat er iemand speciaal komt uitleggen. Maar eigenlijk wil ik vooral uitleggen dat het een heel makkelijk apparaat is. Er hangt in de hal bij de zijdeur sinds kort een AED in een metalen kast. AED is, zoals jullie weten, een apparaat om met een elektrische schok het hart van iemand weer aan de praat proberen te krijgen. En voor je nu denkt, oh, dat is veel te ingewikkeld, dat kan ik niet. Wil ik graag benadrukken dat het apparaat eigenlijk alles automatisch doet. Het enige wat het niet doet is naar de patiënt toe lopen of naar het slachtoffer. Dus er moet wel iemand zijn die dat kastje open doet, het apparaat meeneemt, vervolgens de klep van het apparaat opent. En dan gaat een stem instructies geven. Je kunt nog kiezen of het een kind moet zijn of een volwassene. Hij staat automatisch op volwassenstand. Een kind is in dit geval onder de 12 jaar. Er wordt de stroomsterkte aangepast. Die plakt de twee elektrodes erop. Die zijn ongeveer zo groot als mijn handen. Eentje hier, eentje ongeveer hier. Komt niet zo heel precies. Staat ook een afbeelding. En daarna doet het apparaat alles. Kijkt of het hartritme goed is. Kijkt of er überhaupt iets te schokken valt. En als dat zo is, dan zegt hij, dien schok toe. En dan zit er een rode knop. En als je daarop drukt, dan krijgt de patiënt een schok toegediend. En het apparaat vertelt ook of je dat nog kunt herhalen of niet. Dus eigenlijk is het heel simpel. Ik zou zeggen, ga vooral naar de dienst even erheen. Dan heb je het gezien. Dan is het niet meer eng. Dan doe je die deur open. Dan moet je ook niet schrikken, want dan gaat het alarm. Maar dat is niet erg. Haal de ding eruit. Doe de klep open. Dan heb je het gezien. En dan denk je niet van, oh, dat is allemaal vreselijk ingewikkeld. Want het is het dus niet. Nou ja, dat is eigenlijk dus wat AED. Hij hangt hier voor gebruik. We hopen hem niet nodig te hebben. Gezien de gemiddelde leeftijd in deze kerk denk ik ook dat de kans niet zo heel groot is. Maar je weet nooit. Ik zelf ben natuurlijk eerder kandidaat qua leeftijd dan de meeste van jullie. Dus ik ben heel blij dat hij er hangt.
Dankjewel.
Bij de voorbeden zullen we behalve danken voor het feit dat mevrouw de Hollander zo opknapt en bidden voor haar verder herstel. Ook bidden voor de familie Loenen, waar wij mee leven. Die zijn voor de Mission Aviation Fellowship in Noord-Australië actief. We vragen om wijsheid en bescherming tijdens het vliegen. We danken voor de contacten die ze hebben met de Aboriginals daar. En we willen ook bidden voor deze Aboriginals, omdat er veel alcohol- en drugsmisbruik voorkomt. Dat is voor wat betreft het gezamenlijk gebed. Er is ook gelegenheid voor persoonlijk gebed na de dienst. Hiervoor in de kerk zal een gebedsteam staan. Ze zijn herkenbaar aan hun badges. En ze bidden graag met u, voor iemand anders of voor uzelf.
Laten we nu met elkaar danken en bidden. Barmhartige en liefdevolle God, Heer, we danken u voor uw genade in Jezus Christus. Dat Hij zichzelf voor ons gaf met Pasen. Dat Hij zichzelf geeft aan een ander, aan ons allemaal. Dat Hij ons voorleeft hoe we onszelf aan de ander kunnen geven. Heer, dank u wel dat we van u mogen leren wat het betekent om te geven. Hoe gezegend dat het kan zijn om je bezit, je tijd en aandacht aan een ander te geven. Heer, en we danken u ook dat de genade ons kan helpen om onze identiteit niet te laten leiden door hebzucht of door allerlei andere dingen waar we ons vaak aan vasthouden. Maar dat het vooral gaat om dat we aanvaard zijn door u. Heer, we danken u voor het voorbeeld van de weduwe, dat zij zichzelf gaf aan de ander en aan u. Zo bidden wij u voor ons allemaal. Dat als we armer zijn of rijk zijn, onszelf vanuit uw genade aan elkaar durven te geven. Omdat onze identiteit niet door ons bezit, maar door u wordt bepaald. Heren, we bidden u zo dat we op al die plekken waar we wonen, en ook hier in deze wijk, en in ons eigen leven zo op weg mogen gaan. Dat we daarin niet elkaar de maat nemen, maar elkaar mogen inspireren en helpen. Heer, helpt u ons daarbij met uw Heilige Geest. Vader, wij bidden u ook voor alle mensen wereldwijd die in armoede leven. Die zichzelf minder waardig voelen omdat ze arm zijn. Zo bidden wij ook voor allen die op de vlucht zijn. Voor iedereen die zoekt naar een veilig thuis. Voor alle mensen die hier in Amsterdam wonen, die te weinig geld hebben om in hun basisbehoeften te kunnen voorzien. Heer, we bidden u ook voor kinderen die in moeilijke situaties en omstandigheden moeten opgroeien. Heer, ontfermt u zich over allemaal. Heer, en geeft u dat we als rijken en armen een brug mogen slaan. En dat we elkaar tot van dienst kunnen zijn. Heer, we bidden u ook voor deze wijk. Voor alle mensen die worstelen met hun gezondheid. Voor alle mensen die zoeken in hun leven. Heer, we bidden u ook in het bijzonder voor Westerwijk. Voor de gemeenschap die daar samenkomt. Voor alle mensen die daar betrokken zijn en zich inzetten. Heer, wees daar aanwezig en zorgt u voor hen allemaal. Vader, wij bidden u ook hier voor deze kerk, voor de Jeruzalemkerk. In het bijzonder danken we u voor mevrouw Den Hollander die afgelopen week geopereerd is. Heer, we danken u dat het weer wat beter mag gaan. Heer, wilt u zijn in haar herstel. Zorgt u voor haar en geeft u ook dat er voldoende mensen om haar heen staan. Vader, wij bidden u ook voor de familie Loenen. Die voor de MAF in Noord-Australië zijn. Heer, we vragen u om bescherming tijdens het vliegen. En voor gevaar. Heer, en we bidden u ook voor alle contacten die het gezin heeft met de Aboriginals. Heer, ook als deze mensen leven in moeilijke omstandigheden met alcohol en drugsgebruik. Heer, wilt u geven dat de familie Loenen tot zegen mag zijn en ook hen tot hulp kan zijn. Vader, we bidden u ook voor onze gemeenschap. Dat we een verschil kunnen maken in de levens van de mensen om ons heen. Op de plekken waar we wonen, waar we werken, waar we thuis zijn. Heer, we bidden u ook voor ons allemaal, voor alle zieken, voor iedereen die zorgen kent. Maar ook voor iedereen met wie het goed gaat. Heer, dank u wel als er vreugde is en dankbaarheid. Heer, we bidden u ook voor het beroepingswerk. Voor de zoektocht naar een nieuwe predikant. Heer, zegent u het proces, zegent u de commissie. Zegent u ook als de laatste stappen gezet worden. Heer, geef dat er een goede persoon komt op de goede plek. Heer, zo bidden we u voor ons allen die in ons midden zijn. Voor alle kinderen, voor alle ouderen. Heer, wilt u zijn met ons allemaal. Vader, en hoor ons zo als wij in de stilte van ons hart onze persoonlijke gebeden tot u bidden. Vader, en hoor ons ook als wij samen de woorden bidden die Jezus, uw Zoon, ons heeft geleerd. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking. Maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan is er nu gelegenheid om uw gaven te geven van harte bij u aanbevolen. En als slotlied zingen we uit het nieuwe liedboek lied 425. Gaat dan heen in vrede, in de verwachting van de toekomst van onze Heer. En laten we bidden om Gods zegen, voor jezelf en om uit te delen aan ieder die je tegenkomt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met Gods Heilige Geest, zij met jullie allen. Amen.